in een woestijn, hè, van een massa mensen, een zee van mensen die gehuld waren in het zwart, hè, ook met burka's, hè. Burka's gekleed in het zwart en wat was het, de woorden, kom eruit. Zo, ja, ah, nee, maar wat had jij woorden gehoord? Nee, woorden. Ah, gewoon. Ah, oké, okay, ja, ja. Ja, er viel regen dus op die massa van de zee van mensen gehuld in het zwart, wat een symboliek is voor de moslims, een symboliek voor de islam. Dus God heeft zijn plan voor die mensen. Amen. Oordeel ze niet, want God kan van alles doen. Halleluja. Hij kan mensen die zo ver weg zitten van God, die zelfs zo radicaal zijn, die zelfs op de rand staan om terroristische acties te gaan doen. God kan ze veranderen. God kan er een muur voor plaatsen en ze ineens doen stoppen met wat ze denken dat ze willen gaan doen voor Allah. En God kan ze omdraaien. Er zijn al getuigenissen van mensen die klaar stonden om dingen te doen, zo gezegd voor hun God. Maar God heeft ze een droom gegeven. God heeft ze ineens een visioen gegeven van Jezus en mensen bekeren. Ze moeten het bekopen natuurlijk door uitgestoten te worden door hun eigen familie. Maar God gaat nog heeft een plan voor deze mensen. En God heeft een plan voor u en mij om u te gebruiken voor die mensen. En we kunnen ons maar beter gaan sterk maken in de Heer. En sterk maken in het woord van God. En u een beetje onderzoek doen naar wat die mensen juist geloven. Hoe dat we ze kunnen benaderen. Want ze laten u zomaar niet toe. Het is niet omdat jij denkt dat je het woord van God kent. Dat ik zal een keer gaan zeggen wat de Bijbel zegt. Dat je ze gaat overtuigen. Helemaal niet. God moet u wijsheid. Moet ons wijsheid geven. Maar terwijl ze dat zag. Ze dacht misschien. Oh, is dat eigenlijk wel van mij? Is dat van mij of is dat van God? Maar ik was ondertussen aan het zingen. Van Let It Rain and Take Them Out of the Desert. Take her out of the desert. Eh? Let them come out of the desert. Ik was aan het zingen, maar jij had dat niet gehoord. Maar dat is een bevestiging van wat jij zag in die woestijn. Om ze eruit te komen. Dus we moeten bidden voor onze verloren familieleden. Verbidden voor al diegenen die in het zwart zijn gehuld. En die door het leven gaan onder een diepe neerslachtigheid. Spirituele neerslachtigheid. Bid dat ze uit de woestijn worden getrokken door de geest van God. Amen. En dat God u daarbij gebruikt. In Jezus' naam. Laten we het offer opnemen. De twee kindjes mogen komen. Prijs de naam van Jezus. Wees blij, wees vreugdevol en geef aan de Heere. Halleluja, zoals de Heer u doet ingeven om te geven. In de naam van Jezus. Hier gaan we. Kom maar. Halleluja. Prijzen, 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 prijzen in de morgen, prijzen in de avond. Middag, prijzen, prijzen als de avond valt, prijzen als de avond valt. Nogmaals, hier gaan we. Prijzen, prijzen, prijzen in de morgen, prijzen in de middag. Prijzen, prijzen, prijzen als de avond valt. Jezus, wij danken u, Jezus. Halleluja voor iedereen die heeft gegeven, Heer. Halleluja, zegen, Heer, elk zaadje dat we strooien in de naam van Jezus. Halleluja, amen. Het is goed om Albano en Sephora terug te zien in het huis van de Heer. Ze hebben een nieuwe aanwinst in hun leven. Halleluja, elk kind is een geschenk van God. En haar naam is Shedaya. Ik heb het goed gesproken, hè? Amen. Shedaya hebben we. Ze gaan het nog wel. Je mocht doorgaan, hè? Je mocht doorgaan. Het is goed, jongen. En we gaan het kind nog wel opdragen. Ik heb ook gehoord dat je broer Milano een nieuwe aanwinst heeft. Hoe is zijn naam? Ik weet het niet meer. Oh, moet nog geboren worden. Oké. Bijna, ze is bijna. Nu geboren worden. Oké, prijs de Heer. Maar dan moet het nog niet zeggen, de naam. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dus bid vrijdag, denk eraan, gebedsavond. Volgende week de week daarop ben ik weg naar Wales in augustus. Dus dan is het geen gebedsavond op die vrijdag. Oké? En ook geen Bijbelstudie. Misschien wel samenkomst, we zullen dat nog wel zien. Zal ik volgende week meedelen. Amen. De kindjes mogen verzamelen of gaan ze niet? en dingen mag opnemen. Handelingen 16, 22. Handelingen 16, vers 22 tot en met 31. Amen. Wees even met me mee. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Vers 24. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. En om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. En de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor. Zullen we nog mee? Amen. Zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde en alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. En de gevangenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. En de bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, zegt u mij heren, wat moet ik doen om gered te worden? En ze antwoordde, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Amen. En dan nog een andere passage, Matteüs 11, vers 2 tot en met 6. Prijs de naam van Jezus. Zat dat hier nog? Dat is een zoom. Matteüs 11, vers 2 tot en met 6. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes, dat is Johannes de Doper trouwens, wat jullie horen en zien, blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Amen, kunnen we de laatste nog even samenlezen? Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Andere vertalingen zeggen, gezegend zijn zij die aan mij geen aanstoot nemen. Weet je nog, vorige week over wat ik het heb gehad, hebben we het gehad over het loslaten van persoonlijke ergernissen. Dingen waaraan we aanstoot kunnen nemen in ons leven. Personen waaraan we aanstoot kunnen nemen. Hun gedragingen, hun uitspraken, de situaties die ze scheppen in ons leven. De ergernissen en problemen die ze zouden kunnen opwekken. En ik heb u toen verteld om op te passen dat u geen aanstoot zou nemen, want het is een valstrik. Van de duivel. Amen. Een valstrik als je erin tuimelt. Het zal je alleen maar bitter maken. En bitterheid in je hart doen laten opwellen. Je kan en moet het loslaten. Die aanstoot. Door vergiffenis toe te passen in je leven. Amen. Dat is de preek van vorige week. Maar ik zou graag vandaag een vervolgstuk. Aan die preek willen breien. Aan die boodschap willen breien. Laat het los deel 2 als je wilt. En vorige week hebben we dus gehoord. Dat er struikelblokken op je pad zullen komen. Jezus zei, het is onmogelijk dat er geen struikelblokken op je pad in je leven komen. Het is onmogelijk, er zullen steeds ergernissen komen in je leven. Deze kunnen door mensen worden veroorzaakt of die struikelblokken kunnen nu eenmaal zo komen op je pad, omdat het nu eenmaal het leven is. Amen. De regen valt op de rechtvaardige en op de onrechtvaardige. De zon schijnt voor de rechtvaardige en voor de onrechtvaardige. En sommige mensen, wel niet sommige, maar eigenlijk velen, zoeken telkens als er iets gebeurt in het leven een zondebok. Iemand wie ze met de vinger kunnen wijzen. Iemand waaraan ze de oorzaak kunnen toewijzen. En voor velen is dat God. Velen nemen aanstoot aan God. Vele christenen nemen, zonder het te willen zeggen, maar in hun hart, nemen ze aanstoot aan Jezus. Niet zozeer wat Jezus heeft gedaan, al zijn werken, al zijn woorden, maar wat Jezus heeft toegelaten in ons leven. We zijn ontgoocheld door de belofte die we hebben gehoord van de predikant en uit het woord van God. En er gebeuren dingen in ons leven en we krijgen maar geen antwoord. En dus er groeit een gevoel van ergernis. Een gevoel van frustratie. We nemen aanstoot aan de Heer, want de Heer laat het toe. Heb je dat gevoel al eens gehad? Als we eerlijk moeten zijn, iedereen heeft al eens die vraag gesteld. Heer, waarom? Er groeit een soort van frustratie. Wel, Paulus en Silas, waren in Filippi. Ze waren het goede nieuws aan het verkondigen. Handelingen 16 hebben we daarnet gelezen. Zij dreven demonen uit, mensen. Zij zetten mensen vrij in de naam van Jezus. Zij kregen al snel tegenstand in die stad van de mensen die daar leefden. En ze grepen Paulus en Silas vast en ze sleurden ze mee naar het stadsplein. Daar, zonder enige vorm van rechtspraak, werden ze de kleren van het lijf gerukt en kregen ze een groot aantal stokslagen. En dan zonder enige vorm van medische behandeling werden ze daarna naar de gevangenis gebracht. Zonder enige vorm van procesverbaal of rechtspraak werden ze niet zomaar naar een cel gebracht. Nee, naar de binnenste kerker. Naar de cel binnen een cel. Naar de diepste, rotste plaats in die kerker werden ze gebracht. En ze hadden blijkbaar zo'n schrik van die Paulus en Silas, van die twee brave mannen. Want het enige dat ze hadden gedaan was Jezus prediken, maar ze hadden blijkbaar zo'n schrik dat ze zelfs hun voeten vastzetten in een blok. Met andere woorden, kettingen rond hun voeten en die ketting zat vast in een blok. Hier zaten twee christenen in de binnenste kerker van een gevangenis geboeid met hun voeten aan de grond en hun enige misdaad was het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Vele van ons zouden zo'n situatie niet aanvaarden. Amen. We zouden snel onze gsm pakken, moesten we nog een gsm hebben, en onze advocaat bellen, op sociale media zetten, op Twitter plaatsen het onrecht dat ons aangedaan werd. We zouden moord en brand schreeuwen en meestal is het voor goede redenen. Amen. Anderen van ons zouden dan een andere route kiezen en we zouden beginnen wentelen in zelfmedelijden. We zouden beginnen te wenen en te huilen en te neergeslagen. Heer, wat gebeurt er nu? Ik heb toch goede dingen voor u gedaan. Ik heb toch mensen bevrijd van demonen. Ik heb toch uw naam gepredikt onder de volkeren. Wat ben je hier aan het doen? Amen. Het zijn twee routes die we kunnen nemen. Ofwel gaan we op zoek naar rechtvaardigheid. We willen wraak. Ofwel gaan we wentelen in zelfmedelijden en gaan we de vinger wijzen naar God. Maar geen van deze opties kozen Paulus en Silas, prijs de Heer. Zij kozen optie nummer 3. Ze gingen door deur nummer 3. Ze kozen niet voor wraak of riepen niet uit voor gerechtigheid, want ze weten dat alleen God rechtvaardig is en dat alleen Gods gerechtigheid de ultieme vrede kan brengen. U hebt misschien in uw leven dingen gehad of gebeurd geweest die niet juist zijn gegaan en je wilt gerechtigheid zien passeren in je leven. Wel, wie wil dat niet? Je denkt van, als ik die man wordt veroordeeld, dan zal ik vrede krijgen. Of als dat en dat die rechter zijn uitspraak gaan doen, dan zal ik blij zijn. Maar broers en zusters, de wereld met zijn corrupt systeem kan je geen vrede geven, kan je geen gerechtigheid bieden. Alleen God kan jou vrede geven in je situatie. Halli, wacht niet tot een zekere rechter een uitspraak doet. Wacht niet tot je hulp krijgt van het wereldsysteem om de vrede te gaan ontvangen, want dan ga je nog lang mogen vechten. Er zijn mensen wiens familieleden zijn vermoord en zij waren bitter en wraakroepend en zij keken met hun ogen terwijl die dader op de stoel zat in Amerika, want hier doen ze dat niet meer. En op de stoel zat en werd met elektriciteit ter dood gebracht. Denk je dat bij de meesten dat vrede brengt? Voor een korte tijd. En dan ebt dat weg. En dan hebben ze meestal spijt van hetgeen dat ze hebben gevoeld. Broeders en zusters, we krijgen alleen vrede wanneer Gods gerechtigheid in ons leven brengt door het los te houden. Laat het los in de handen van de rechtvaardige God en hou je ogen op Jezus en je zal spoedig vrede en vreugde ondervinden in de Heilige Geest. Dat is niet wat Paulus en Silas dus deden. Zij zaten ook niet, ze gingen ook niet door deur nummer 2 klagen en zagen. Ze werden niet bitter door God aan te klagen voor de situatie waarin ze zich bevonden. Nee, zij pasten datgene toe wat Paulus zou schrijven, broeder 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 16. Laat me u de sleutel geven. Amen. Om de genade en de vrede en de vreugde van God te ervaren in je leven. Het is een sleutel, het is een principe dat we meestal snel vergeten als we het niet regelmatig toepassen. Als we het niet ergens boven ons bed hangen, als we het niet ergens op onze gsm plaatsen. En dat is deze vers, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 16, zegt: wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Ik zal het even in de MBG lezen. MBG 51, dezelfde passage. Hoofdstuk 5, vers 16 tot en met 18. Het zegt: verblijd u ten alle tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Wil je weten wat de wil van God is voor je leven? Wel, hier heb je een vers dat openbaart wat de wil van God is. Om God te danken onder alles, onder alle omstandigheden. Paulus heeft dit gepredikt naar de kerk in Thessaloniki. En hij paste het ook toe in de praktijk. Ik weet niet of deze brief na zijn evenement kwam. Ik denk het wel in Filippi. En heeft hij ervaren wat het betekent om God te danken onder alle omstandigheden. Met andere woorden, hij wist waarover hij sprak. Hij zei niet zomaar dinges tegenover de leerlingen van Jezus en zelf deed hij het niet. Nee, hij wist waarover hij sprak. Hij zat in die kerk. Hij zat vastgebonden. En in plaats van te klagen en zagen, hij zegt van: weet wat, Silas, we zitten hier nu toch. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Ze kunnen ons een kopje kleiner maken, maar dan gaan we bij de Heer zijn. Laten we de Heer prijzen. Halleluja. Laten we God danken onder elke omstandigheden. Ik weet, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Maar als dat Gods wil is voor ons, zoals we hebben gelezen, dan mogen we er zeker van zijn dat als we dit gaan doen, als we dit gaan proberen, als we dit over onze lippen gaan krijgen, dan zal God bij ons zijn en voor ons zijn. Halleluja. We moeten lessen leren uit de fouten die mensen voor ons hebben gemaakt, zodat we die fouten niet meer hoeven te maken en hetzelfde en dezelfde les gaan moeten leren. Kijk naar de Israëlieten. Zij stuurden 12 spionnen om het beloofde land te inspecteren. U kent het verhaal. God had hun van tevoren gezegd dat hij hun zou leiden naar een land dat overvloedig zou zijn met melk en met honing. Hij zou het in hun handen geven. En ze moesten het land gaan inspecteren. En 10 van de 12 spionnen komen terug met een slecht rapport. Zij hadden ongeloof. Ze zeiden: we kunnen het land nooit innemen, want er zijn daar grote reuzen. En die hebben grote steden en vestigingen en bolwerken die we niet kunnen innemen. Met andere woorden, ze hadden ongeloof en ze begonnen te klagen en heimwee te hebben naar de situatie van vroeger. Ze begonnen te zeggen: Heer, waar heb je ons nu naartoe gestuurd? Hier in die woestijn zitten we en we kunnen dat land niet innemen, zeiden ze en kloegen ze. Met andere woorden, ze namen aanstoot aan het plan van God. Ze ergerden zich aan die Mozes en over de manier waarop ze dit beloofde land zouden moeten innemen. Ze namen aanstoot dat God hun naar deze plaats had gebracht, al die moeite had gedaan om hun dan voor die reuzen te zetten. En ze begonnen te klagen en te zagen. Maar twee van de 12 spionnen hadden geloof in Gods woord. En ze zeiden dat het wel mogelijk was om het land in te nemen. Kent de rest van het verhaal. Niemand van die klagers kon het beloofde land binnenkomen. Maar enkel zij die geloof hadden, die geen aanstoot namen aan wat God zei voor hun leven. Halleluja. Als we beginnen klagen en zagen en mopperen, zeggen we in feite, broeders en zusters, dat God niet weet waarmee hij bezig is. We denken eigenlijk dat we het beter weten. En moesten wij de touwtjes in handen hebben. Oh Heer, ik zou dat helemaal anders doen. Dat is in feite wat we zeggen. Door te klagen en te mopperen. Maar broeders en zusters, God werkt alle dingen uit. Romein 8, 28. Voor het goede voor zij. Halleluja, die hem lief hebben. Hij werkt uit sommige dingen. Ja, alle dingen. Als we het maar los kunnen laten aan de Heer. Maar zolang dat we in controle blijven willen zijn en aanstoot nemen, dan kan God het niet gaan uitwerken voor zijn bedoelingen. En daardoor moeten we leren, niet alleen vergeven, van vorige week hebben we dat geleerd, maar moeten we ook leren danken God in alle omstandigheden en ook voor alles wat op onze weg komt. Efeze hoofdstuk 5 vers 17 en 20. Dit is niet mijn woorden, dit is wat Paulus zegt en hij heeft het ervaren. Als er één iemand is die weet waarover hij het klapt, dan was het hij. Ik wil mij nog wel eens zien wanneer ik in een binnenste kerker zit. Bebloede rug. Stokslagen vol met striemen van bloed. En dan in een vuile, vieze kerker worden geplaatst. Ik wil mij nog wel eens zien. Als ik in zo'n situatie kom, of ik dan nog maar prijzen. Ik voel me nog wel eens zien. Heer, bereid me voor. Efeze 5, vers 17. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. En dus we moeten steeds, wat wil God? Bedrink u niet. Ja, dat mogen we al niet doen. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar in plaats van te drinken met alcohol, laat de geest u vervullen. En dan zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Dat hebben we vandaag gedaan. Amen. Halleluja, dat is de wil van God. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Amen. Niet jubelen met een soort van entertainment om uzelf te entertainen. Want soms komen we naar de gemeente van, allee, broeder Bart begint te zingen, want ik voel me slecht. Hè? Ik wil me goed voelen. Zing en jubel met heel uw hart. Waarom? Omdat hij goed is. Halleluja, omdat het een geschenk is dat God heeft gegeven aan ons. En wij aanvaarden dat geschenk van muziek en lofprijs en zang. En we geven het terug. Prijs de Heer. Ik ga nu misschien wat te diep voor sommige mensen. Maar dan komt vers 20. En dank God die uw vader is. Wanneer? Ah ja. Altijd. Voor wat? Alles. Kom maar, jullie kunnen Nederlands, hè. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Dank God die uw vader is. Altijd. Die uw, met andere woorden. Hij is in controle. Altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Die we hebben gelezen in Thessalonicense zei dat we God moesten danken enkel en alleen in de goede omstandigheden. Onder alle omstandigheden. En deze vers zegt het dat we God moeten danken voor alleen de goede dingen. Nee, voor alles. Oeh, en daar knelt het schoentje. Want we denken dat alleen een goede dingen is waarvoor we God moeten gaan danken. Nee, we danken hem voor hetgeen dat op ons pad komt. Waarom? Omdat God in controle is. Hij weet alles. Er is niets op deze aarde dat niet kan gebeuren zonder zijn toestemming. En de duivel stuurt dingen op ons af. De duivel stuurt verleidingen. Amen. Maar God is degene, halleluja, die uiteindelijk het laat passeren doorheen zijn troon. Kijk naar Job. God zei, hey Satan, heb je Job al eens gekeken? Wat voor een dienaar is dat wel niet? Zo'n man kunnen we nergens naar vinden op de aarde. God was Satan aan het uitdagen om hem te gaan verleiden. Amen. Allee, bij wijze van spreken. Zo komt het toch precies over. En Satan zei, ja, maar dit is alleen gezegend en nederig en zover, omdat jij hem beschermt. Ah ja, ik zal de bescherming eens wegnemen. God had vertrouwen. Wanneer wij dingen meemaken. Wie weet is er ergens in de hemelen een gesprek gaan. Man, hebben mijn dienaar Bart al eens gezien? Ja, maar jij zegent die, hè? Dus daarmee dat je hun dient. Ja, oké. Misschien de dingen die gebeuren in je leven, broeders en zusters. De problemen, ja, soms zijn ze veroorzaakt door mijn eigen stommigheid. We kan God daar geen schuld van geven. Soms wordt het veroorzaakt door iemand anders zijn stommigheid. Amen. Maar er zijn die momenten dat God ons eigenlijk naar een hoger niveau wil trekken. En de bescherming voor een tijdje weerhoudt. Allee, hij gaat nooit zijn aanwezigheid weerhouden. Maar zodat we een diepere relatie met hem kunnen gaan uitbouwen. Amen. En dan is mijn vraag, mijn optie, ga ik God blijven danken voor wie hij is? Of ga ik hem enkel en alleen maar danken voor wat hij kan doen voor mij? En stop mijn dank op wanneer zijn zegeningen ophouden. Ofwel heeft God een beetje autoriteit, ofwel heeft hij alle macht. Ofwel laat God door toeval of doorheen het lot dingen gebeuren, ofwel heeft hij alles in zijn handen. Dat zingen we toch altijd, hè? Hij houdt de wereld in zijn handen. Ofwel is hij een acteur in ons leven die meespeelt. Een groot toneel. Ofwel is hij de regisseur achter alles. Ik wil liever geloven dat hij de regisseur is achter alles. Hij heeft de touwtjes in handen. Ja, ook over het slechte. Ook over de rampen. Ook over die terroristen die daar mensen zitten af te knallen. Ik weet het. Het betekent niet dat God dit wil, helemaal niet. Er is een groot verschil tussen Gods wil en wat hij toelaat. Hij laat de mensen toe. Hetgeen dat ze hebben gezaaid, wordt nu geoogst. Dat is het resultaat van de zondeval en duizenden jaren van ongehoorzaamheid ten opzichte van Gods wet en Gods perfecte heiligheid. En dit is het resultaat. Maar af en toe trekt hij er iemand uit. Halleluja. Af en toe ziet hij iemand die hongerig is naar rechtvaardigheid en hij geeft hun het voedsel. Halleluja, we weten niet waarom de dingen gebeuren die gebeuren. We weten niet waarom goede mensen zo vroeg sterven. Kom alsjeblieft niet vragen aan mij, wat is de reden waarom mijn kind is gestorven? Want ik weet het niet. En elk woord dat ik mag zeggen, kan alleen maar schade berokkenen aan uw reeds gewonde geest. Amen. Ik weet het niet waarom mensen van ons worden afgenomen. Maar ik ga God niet in vraag beginnen te stellen. Dat is het enige wat ik jou kan meegeven. Ga alsjeblieft geen aanstoot nemen aan Gods plan voor je leven. Want dat gaat u bitter maken en gaat u nog verder van God afdrijven. De enige die u vrede kan brengen in je leven. Ik ga hem danken. Hij is goed en rechtvaardig en heeft een plan voor ieder van ons. Hij heeft een plan met ieder van ons en met elke omstandigheid of situatie dat op ons afkomt. Amen. Wij blijven onze ogen focussen op hem. En dan kan God voor ons beginnen te werken. Probeer je ogen van de situatie af te wenden en kijk naar hem. En je doet dat door hem te danken en door hem lof te geven. Ik dank u niet, Jezus, omwille van de afschuwelijke ding dat is gebeurd, Heer. Maar ik dank u dat u nog steeds bij me bent. Dat u nog steeds de touwtjes in de handen. En ik weet niet hoe, maar op de een of andere manier gaan we hier tezamen uit geraken. Dat toont moed. Dat toont geloof in de reddende werking van de Heer Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus, voor dit ding dat op mijn pad is gekomen. Dank u, Jezus, dat ik mijn job heb verloren. Ik ben wel een beetje bang, want hoe ga ik nu voorzien? Maar dit is een opportuniteit voor u, Jezus, om u krachtig te laten zien en mij te voorzien in mijn behoefte en iets beter voor mij op mijn pad te brengen. Dat is ook een reden om het te zien, hè, broers en zusters. En ik denk dat de Heer veel meer plezier in neemt door mensen die die attitude nemen dan wanneer we beginnen te mopperen en te klagen. Waarom heb ik in het begin het verhaal van Johannes inbegrepen? Matteüs 11, vers 2 tot en met 6. Johannes was in de gevangenis, Johannes de Doper. Hij hoorde over het optreden van de Messias. En dan stuurt hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe. Met de vraag, bent u degene die gekomen is of moeten we nog een ander verwachten? En Jezus zegt tegen Johannes de Doper, de blinde zien, de melaatsen kunnen terug gereinigd worden. En dan zegt hij in vers 6, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Hè? Waarom zegt Jezus die laatste zin? Tegen de leerlingen van Johannes de Doper. Gezegend zijn zij die geen aanstoot aan mij geven. Wel, als er één iemand was die het recht had om een beetje aanstoot te nemen, dan was het Johannes de Doper. U moet inbeelden, Johannes de Doper, dat is een neef van Jezus trouwens, 6 maanden vroeger geboren dan Jezus, denk ik, zoiets, hij was ongeveer even oud. Hij werd van jongs af aan, werd hij opgeleid als een Nazareer. Een Nazareer betekent dat ze hun haar niet knipten en dat ze nooit alcohol of dinges van de wijnstok mochten op zich nemen. En ze gingen heel sober leven. En Johannes de Doper is waarschijnlijk, heeft ze de rest van zijn leven, of vanaf zijn tienerjaar, heeft hij waarschijnlijk beleefd in de woestijn. En dan als hij 30 was, kwam hij uit die woestijn om de boodschap van de Messias te verkondigen. Het enige wat hij aan had was een klein kleed van kamelenharen. En hij eette, wat had hij nu weer? Zo weet het allemaal beter zijn. Sprinkhaan nog iets. Dat is een lekker dieet, hè. Dus wat de woestijn voorzag. Heel zijn leven stond dus in het teken om enkele maanden te leven om Jezus aan te kondigen. Dat was heel zijn leven. Vasten. Bidden. In de woestijn. Droge woestijn zitten. Constant uzelf wegcijferen. Voorbereid zijn. Voor een paar maanden. Sommigen hadden al lang gezegd. Oh, daar doe ik niet aan mee. Hey, ik leef maar 1 keer. Hè, heer. Ik wil toch een beetje genieten van dit leven. Nee, niks. En dan eindigt hij in de gevangenis. Omdat hij zijn job uitoefent. Om Jezus de Messias aan te komen. Breid de weg, breid de weg. Bekeert u, want er is iemand die achter mij komt. Ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen los te maken. En dan wanneer hij Jezus zegt, hij moet groter worden, ik moet minder worden. En Johannes de Doper is van het toneel verdwenen. Heel stil, in de gevangenis beëindigd. En daar was koning Herodes klaar om hem een kopje kleiner te maken. En daar zat die arme Johannes, hetzelfde eigenlijk als Paulus en Silas. Hè? In de kerker, omwille van de wil van God. Want dat was de wil van God voor zijn leven. Om te verdwijnen. Want hij, Jezus, moest groter worden. Johannes moest minder worden. Met andere woorden, Johannes, spijt me, je hebt je job gedaan. Maar nu moet je dood. Je moet dood, want je kunt niet meer blijven leven, want je hebt leerlingen en je leerlingen gaan je steeds willen blijven volgen als je levend bent. Ze moeten naar mij komen. Dat is eigenlijk tussen de regels gezegd wat het plan was van God. En Johannes de Doper, die moest eventjes slikken in die kerk. Heel mijn leven. Dit is waarvoor ik dus eigenlijk op aarde werd gemaakt. Pas op, hij kreeg heel veel lof van de Heer, want Jezus zei, zoals geboren onder vrouw is er niemand zoals Johannes de Doper. Niemand is zoals hem. Halleluja. Er is geen profeet zoals hem. En dus hij zat daar in die kerker. En ik denk, en ik lees een beetje tussen de regels door, ik denk dat hij een beetje aanstoot begon te nemen aan Jezus. Want we lezen toen Johannes in de gevangenis over het optreden van Messias hoorde, stuurde hij enkel van zijn leerlingen naar hem toe. Hey, ben jij, Jezus, degene die moet gaan komen? Of moeten we nog op een andere? Hallo Johannes, je had toch de stem gehoord? De hemel is toch geopend? Toen Jezus had gedoopt, de hemel was toch geopend? Een duif is toch neergedaald? En de stem is toch geklonken die zei, dit is mijn geliefde zoon. Amen. Dat was een teken voor Johannes de Doper dat de Messias was. Maar hij begon te twijfelen in de gevangenis. Waarom? Omdat hij hoorde over Jezus. Jezus ging met zondaars aan tafel. Jezus ging bij prostituees op bezoek. Jezus vastte niet altijd. Jezus, zijn leerlingen vastte niet altijd. En hij hoorde dat. En hij dacht van, zeg, is dat wel, die drinkt? Die laat water in wijn veranderen? En ik zit hier heel mijn leven zonder een druppel wijn. Die gaat bij prostituees op bezoek, die raakt die aan. Hé, hey, is dat wel de Messias, mannen? Ga eens horen. En Jezus antwoordt, blinden kunnen zien, verlamden kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen weer horen. Met andere woorden, de profetieën van Jesaja en alle andere profetieën komen uit in Jezus Christus. En dan zegt hij, gezegend is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Johannes, je begrijpt het niet helemaal wat ik nu aan het doen ben. Nee, ik vast nu nog niet. Mijn leerlingen vasten, wel, hij vasten wel. Maar mijn leerlingen vasten nu nog niet, omdat de bruidegom nog steeds bij hun is. Amen. Je begrijpt het niet helemaal, Johannes Doper. Maar gezegend zijn zij die geen aanstoot nemen aan mij. Amen. En ik denk ook niet dat Johannes de Doper dat heeft gedaan. Uiteindelijk heeft hij gezegd, dank u God, halleluja, ik ben klaar om tot u te komen. Halleluja, ik wil niet te fel doordenken over uw plan, want ik weet niks. Wie ben ik? Wie ben ik om uw wegen te doorgronden? Amen. En wanneer we lofzang opsturen naar de Heer, in elke omstandigheid, kan de Heer getroond worden in ons midden. De Heer kan beginnen werken. Hij kan met zijn Heilige Geest beginnen bewegen. Want wanneer wij Hem in essentie danken voor alles en in alles, zeggen we eigenlijk dat God de Heer is over onze levens. Hij niets kan passeren zonder zijn goedkeuring. En Hij werkt uit alles voor het goede voor zij die hem lief hebben. Die Hem lief hebben, die Hem danken en die Hem lof geven. Amen, niet voor zij die klagen. Want soms denken we van, oh, maar God gaat dat wel uitwerken. Maar in ons hart hebben we een soort van ongelovig bitterheid ten opzichte van de situatie. Maar we zitten maar te zeggen, Romein 8, 28, oh, God gaat alles uitwerken voor het goede. En meestal denk ik voor mijn goede. God gaat alles uitwerken voor mijn goede. Nee, lees het verder, hè, voor zij die Hem liefhebben, die zijn geroepen. Halleluja, dank u Jezus. Efeze 1, vers 11, ik ben bijna gedaan. Is God echt in controle? Ja, Hij is in controle. Efeze 1:11 zegt in de Grootnieuwsbijbel, broer Jo. In onze verbondenheid met Hem hebben wij ons erfdeel ontvangen. Efeze 1:11. Ja. Zo is het van tevoren beslist in het plan van God die alles uitvoert zoals Hij het wil. Nee, niet zoals ik het wil. Lap. En ik dacht dat ik ook iets kon doen. Ja, natuurlijk. Maar zoals Hij het wil. God brengt alles tot stand naar zijn wil en naar zijn besluit. Hij beslist en voert uit zoals Hij het wil. Dan rest ons alleen de optie om Hem te danken in alles en prijs Hem ten alle tijden. En dan zullen we de kracht van God in ons leven tot uiting zien komen. Halleluja. Laat me eindigen door terug te komen naar het verhaal van Paulus en Silas. Broer, kan je terug naar Handelingen 16 gaan? Vers 25. Ze kozen voor optie nummer 3. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. Halleluja. God danken, beginnen te bidden, lofliederen beginnen te zingen tot Hem. Dan neem je geen aanstoot aan de wil en plan van God. En zij werden de kerk in het midden van een kerker. Zij werden de kerk. Halleluja. Ze hadden geen band, ze hadden geen piano, maar ze werden de kerk in het midden van een kerker. Zie, je moet niet wachten tot de situatie juist is om de kerk te zijn. Je moet niet wachten tot zondag om lofprijs te geven aan de Heer. Je moet niet wachten tot een zekere grote christelijke aanbiddingsleider naar Europa komt. Om dan nog eens God te gaan prijzen. Ik krijg het daarvan, broers en zusters. Wanneer christenen in de gemeente komen en ze staan daar zo. En ze kunnen amper hun handen omhoog heffen. Maar oh wee, er komt een of andere christelijke aanbiddingsleider in Holland. En dan staan ze daar te dansen. Amen. Dat is inderdaad grappig, maar je moet consistent zijn in je leven. Halleluja. Als je meer niet kan prijzen, maar omdat de muziek daar luid staat, de gitaar gewoon mee, en het brengt gevoelens op, dan is het fake. Halleluja. Een echte aanbidder prijst Hem. Thuis, halleluja. Wanneer de duivels op je afkomen. In de gemeente, ook al zit er maar 2 mensen. In de gemeente, wanneer dat er 100 mensen zijn en ze allemaal je aanstaren. Je bent de enige en je begint Hem toch te prijzen. Dat is zijn aanbidders, halleluja. Prijs de naam van Jezus. Wacht niet een zeker moment of gevoel dat komt. Je moet niet wachten dat God beweegt om Hem ineens te prijzen. Nee, de echte kerk van God prijst Hem in het midden van de kerker. De echte kerk van God prijst hem wanneer ze gebonden zijn met kettingen. Oh, dat klinkt raar. He? Ik ben gebonden, ik ben zo gebonden. De duivel valt me aan, maar een echte kerk prijst hem. Zelfs met kettingen aan hun voeten, met kettingen rond hun armen. En Paulus en Silas, zij voelden het waarschijnlijk niet. Zij voelden waarschijnlijk het enigste de striemen op hun rug van die stokslagen. Compleet bont en blauw geslagen. Hun rug bebloed. In een zeer hygiënische kerker werden ze gezet en aan hun voeten vastgebonden. Zij voelden niks, broeders en zusters. Halleluja. Maar zij begonnen wel iets. En omdat zij waren begonnen, kon God ook bewegen in de situatie waar dat ze waren. Ze waren letterlijk gebonden door kettingen. Hun geest daarentegen was zeker en vast niet gebonden aan de omstandigheden. Zij bleven God prijzen en danken voor wat hun was overkomen. Want zij wisten dat God in controle was. En het enige wat ze konden doen was: ik laat het los, Jezus. Sterven hier vandaag, dan sterven. Halleluja. Maar we danken u, omdat we waardig zijn bevonden om te lijden voor de naam van Jezus. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus. En hetgeen zich voordeed in de geest, vrijheid, bevrijding, uitte zich in het natuurlijke. Handelingen 16, 26 zegt dat plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde en alle deuren sprongen open. En bij iedereen schoten de boeien los. Ja. Amen. Ik zeg nogmaals, hetgeen dat zich in de geest voordeed, vrijheid, deed zich voor in het natuurlijke. Kettingen, broken. Ik heb dit getuigenis al gehoord van mensen die in de gevangenis gedoopt werden. Die hun leven aan Jezus gaven. Ik heb getuigenis gehoord van iemand, want die moesten geboeid blijven. En die boeien letterlijk kwamen los wanneer ze uit het water kwamen. Nadat ze gedoopt werden. Prijs de naam van Jezus. Hetgeen dat zich spiritueel voordeed. Bevrijding van zonde. Halleluja. Deed zich in het natuurlijke voor. Ook al zaten ze nog in het gevangen. Halleluja. Maar die muren konden hun geest niet meer tegenhouden. Jezus, halleluja, zal nooit gestopt worden door de muren die ons omvatten, broeders en zusters. Jezus is niet geïntimideerd door de kettingen aan onze handen en onze voet. Jezus is niet geïntimideerd door de verslavingen waaraan we ons onderwerpen. Want hij weet vanaf het moment, halleluja, dat een ziel begint uit te roepen en geen aanstoot begint te nemen aan mij, halleluja. Ik kan bevrijding gaan brengen in hun leven en hetgeen dat in hun geest wordt gegeven zal zijn uiting hebben in het natuurlijke. Amen. Zij waren vrijgezet uit de gevangenis. En niet alleen zij werden vrijgezet, ook andere gevangenen werden vrijgezet. En zelfs de gevangenisbewaker en zijn huisgenoten werden gered.